We hopen vandaag opnieuw stil te staan bij het leven van Nehemia. En vanmorgen is de schriftlezing Nehemia 4. Nehemia 4 in zijn geheel is de schriftlezing vanmorgen.
Maar het geschiedde, als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En hij bespotte de Joden en sprak in tegenwoordigheid zijn broederen en van het heer van Samaria en zeide: wat doen deze aanmächtige Joden? Zal men hen laten worden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in een dag voleinden? Zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, daar zij verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, was bij hem en zeide: al is het dat zij bouwden, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muren wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedeeld van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden den muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muur van Jeruzalem toenam, dat de scheur begon gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En zij maakten allen tezamen een verbintenis, dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve. Toen zeide Juda: de kracht der dragers is vervallen en de stofs is veel, zodat wij aan den muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd: zij zullen het niet weten, nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde, als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel tienmaal zeiden uit al de plaatsen door welke gij tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaats achter den muur en op de hoogten, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot de overige des volks: vrees niet voor hun aangezicht. Denk aan die grote en vreselijke Heere en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochteren, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot de muur, een iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van dien dag af dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de helft van hen die hen hielden de spies en de schild en de bogen en de pansiers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda, die aan den muur bouwden en die den last droegen en die opladen, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hand hield het geweer. En de bouwers had een iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden gegord en bouwden, maar die met de bazuin blies was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot de overige des volks: Het werk is groot en wijd en wij zijn op de muur afgezonderd, de een ver van den ander. Ter plaats waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk, en de helft van hen hielden de spies van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zeide ik te dier tijd tot het volk, een iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en desdaags aan het werk. Voors nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit. Een iegelijk had zijn geweer en water.
Geliefde gemeente, de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon gaf aan het eind van de 19e eeuw, vanaf het jaar 1856, een magazine uit, een blad. Dat had een hele andere vorm dan tegenwoordig. Maar het was wel een tijdschrift dat zijn weg zocht naar verschillende huiskamers en woonkamers. Een magazine dat nog steeds wordt uitgegeven en dat tot op de dag van vandaag ook wordt gedeeld en zich verspreidt over vele landen. Predikanten, gezinnen, ze worden gesticht door datgene wat er in het magazine allemaal te berde wordt gebracht. Uiteraard niet meer door Charles Haddon Spurgeon alleen. Zijn nagelaten geschriften, maar ook andere schrijvers die anderen daarmee mogen voeden met het woord van de Heere. En dat tijdschrift, dat magazine, draagt de naam, in onze taal, Zwaard en Troffel. Zwaard en Troffel. Ja, want zo zei Spurgeon, we moeten met de troffel werkzaam zijn in het koninkrijk van God, de muren van Jeruzalem bouwen. Maar met het zwaard moeten we de vijanden van de waarheid bestrijden. Troffel, zwaard. We komen het allebei tegen in Nehemia 4 en we hebben ervan gelezen. En met de hulp en de leiding van de Heilige Geest willen we vanmorgen dan ook dit hoofdstuk overdenken. Hoofdstuk 4 van Nehemia. Laten we dat overdenken vanmorgen in deze ochtenddienst. We schrijven als thema boven de verkondiging een muur van bidders. Een muur van bidders. Vorige keer ging het over een muur van bouwers, maar we zien nu voor ons een muur van bidders. We letten op drie gedachten. Allereerst spot van buiten. Dat is vers 1 tot en met vers 9. In onze tweede gedachte letten we op strijd van binnen. Vers 10 tot en met vers 12. Om vervolgens te luisteren naar steun van boven. Dat is vers 13 tot en met vers 23. En dan mag u boven met een hoofdletter schrijven. Dat begrijpen we wel vanmorgen. Spot van buiten. Strijd van binnen, steun van boven. En dat alles onder het opschrift een muur van bidders. Ja, de vorige keer inderdaad een muur van bouwers. Het was een bouwplaats die we vorige keer betraden, de stad Jeruzalem. We zagen mensen sjouwen met stenen. Die stenen werden vervolgens op elkaar gestapeld, vastgemetseld. Er was sprake van bouwen. Het was, zo hebben we het ook tegen elkaar gezegd, letterlijk en figuurlijk een opbouwend hoofdstuk. Keer op keer klonken de woorden na hem verbeterde, of na hun verbeterden, of aan zijn hand verbeterde. Het was een refrein van verbetering. De muren verbeterden, de muren werden hersteld. Er was inderdaad sprake van een proces van verbetering. Maar dan ons hoofdstuk, gemeente. Dan ons hoofdstuk. Het wordt ingeleid met het woordje maar. En u weet, en dat weet jij ook, het woordje maar, daar ligt een tegenstelling in opgesloten. Nu, er is ook sprake van een tegenstelling. Er is sprake van tegenslag. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Er is sprake van tegenstand. Ja, Luther wist het al. Daar waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel naast. En die kapel kan heel dicht naast de kerk gebouwd worden. Zo dicht naast de kerk dat die kapel er als het ware tegen aangebouwd wordt. Dat is eigenlijk ook zo in ons hoofdstuk. Want wanneer wij hoofdstuk 4 opslaan en de eerste drie tekstversen lezen, dan horen die eerste drie tekstversen bij ons hoofdstuk, bij hoofdstuk 4. Maar in de Hebreeuwse taal, gemeente, houden de eerste versen betrekking op het vorige hoofdstuk. En horen die eerste drie tekstversen ook bij het vorige hoofdstuk. Ze zitten eraan vast. En dan zien we hoe dicht bij elkaar het kan liggen. Voorspoed en tegenspoed. Dat het voor de wind mag gaan en dat het ook zomaar ineens kan omslaan. Dat de bouwers aan het werk zijn, maar dat er ook in één keer tegenstand kan komen. En die komt er. Van wie? Ja, we hebben het gelezen met elkaar. Er worden twee namen genoemd, Sanballat en Tobia, samen met hun medebroeders. We zijn ze eerder tegengekomen, deze mannen. Toen waren ze teleurgesteld omdat Nehemia was gekomen om wat goeds te zoeken voor de kinderen van Israël. En de mannen hebben misschien gedacht, ja, Nehemia heeft wel goede voornemens, zij heeft prachtige plannen om die muren te herbouwen. Dat was hun ook tegen het zere been. Maar ze zullen ongetwijfeld gedacht hebben, het gaat niet lukken, die bouw van de muur van Jeruzalem. En Nehemia had het gezegd, de God van de hemel zal het ons doen gelukken. Maar alles lijkt erop dat Sanballat en Tobia niet gedacht hadden dat het zo voorspoedig zou gaan. Maar dan vers 1, dan hoort Sanballat dat Nehemia en zijn mannen de muur toch hebben gebouwd. Dat de bouw van de muur toch vordert. En wat gebeurt er dan bij Sanballat? Dan wordt hij zeer toornig. Hij ontsteekt, zegt vers 1. Hij wordt woedend. Hij wordt ziedend. En dan trekt hij, jongens en meisjes, een wapen. Wat voor wapen grijpt hij? Een mes? Een grote dolk? Trekt hij misschien een zwaard? Nee, kinderen, Sanballat grijpt naar een wapen dat al heel oud is. Dat is het wapen van de spot. Kijk maar naar het slot van vers 1. Daar lezen we dat Sanballat toornig wordt en dat hij de Joden gaat bespotten. En hoe doet hij dat? Allereerst door een scheldwoord. Want hij zegt het, en dan maken we even een overstap naar vers 2... Wat doen deze amechtige Joden? Amechtig is een oud-Nederlands woord. Amechtig betekent letterlijk dat iemand hijgt naar adem, snakt naar lucht. Maar wanneer Jesaja dit woord tweemaal gebruikt, dan past Jesaja dat toe op een wijnstok. Een wijnstok die vergaat, die verwelkt. En daarom moeten we ouderen en jongeren maar het beeld in gedachten nemen van een bloem, in een vaas, een bosbloemen. Op een gegeven moment dan verdort zo'n plant, dan vergaat zo'n plant, dan gaat het steeltje hangen, vallen de bladeren af. Zo'n bloem is kwetsbaar, is zwak. Dat beeld moeten we maar in gedachten nemen. Daar worden de Joden voor uitgemaakt vanmorgen. Voor zwakke mensen, voor mensen die maar vergankelijk zijn, die kwetsbaar zijn. Wat zullen deze amechtige Joden, zegt Sanballat. Ja, en dan werpt Sanballat een aantal vragen op. Het zijn in totaal 5, wanneer u ze zou tellen. Een handvol vragen. Wat doen deze mächtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen we ze hun gang laten gaan? Zullen ze zo ver komen dat de offers zometeen weer zullen roken in de tempel? Zullen ze het in een dag voleinden? Zullen ze er in een dag in slagen? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En u hoort het algemeen, de vragen die gesteld worden door Sanballat zijn allemaal, zo noemen wij dat met een moeilijk woord, retorische vragen. Sanballat verwacht eigenlijk maar één antwoord en dat is het antwoord nee. Zullen de Joden erin slagen? Nee. Zullen we ze hun gang laten gaan? Nee. Zullen ze die stenen weer uit het stof doen herrijzen? Nee, natuurlijk niet. Zo worden de Joden hier in ons gedeelte, zo worden de bouwers vanmorgen gekleineerd. En het zou zomaar kunnen zijn, gemeente, dat wanneer we morgen weer naar ons werk gaan, of wanneer jullie vrienden weer naar school gaan, dat deze spot klinkt, ook in uw leven. Stenen uit het stof herrijzen? Een mens weer uit het stof herrezen? Gelooft u daadwerkelijk dat iemand weer uit de dood zal opstaan? Mensen die vergaan zijn tot stof? Geloof je dat nou werkelijk? In 2024 dat mensen weer levend zullen worden die door de leeuwen zijn verscheurd en die door het vuur zijn verbrand? Dat kan toch nooit? En geloof je nu echt dat er een man is opgestaan uit de dood? Nadat hij 3 dagen in het graf heeft gelegen? Bijtende spot, gemeente. Het zou morgen zomaar praktijk kunnen zijn in het leven van iemand vanmorgen. Hier in de kerk of thuis meekijkend en meeluisterend. En dan moet u er ook even op letten. Wanneer Sanballat spot? Dat doet hij in het gezelschap van zijn broederen, zegt vers 2... en in de nabijheid van het Heer van Samaria. Dat is het leger van Samaria. Kijk, dat is nou de praktijk. Spot gebeurt vaak in gezelschap. De leerkrachten vanmorgen herkennen dat wel. Dat ene kind, dat als je 1-op-1 met zo'n kind spreekt, dan is zo'n kind voorbeeldig. Maar in een klas, in een groep, dan ontpopt zo'n kind zich ineens tot, ja, soms tot een heel ander mens voor ons gevoel. En ik heb gemeente wel in de verhoorkamer gezeten met hooligans die wanneer je 1-op-1 met hen sprak, heel voorbeeldig waren. Heel onderhoudend waren, heel sympathiek, heel aardig. Maar zodra ze op straat waren en deel uitmaakten van een groep, gemeente, dan waren het net verscheurende wolven. En we hebben er vorige week nog iets van gezien. Zo kan het zijn. Wanneer iemand in een groep is, ja, dan verandert zo iemand zomaar. Nu Sanballat ook. Hij weet zich gesteund en gesterkt door zijn broeder en door het leger van Samaria. En hij begint te spotten. En wat gebeurt er vaak nog meer in een groep? Ja, dat een ander natuurlijk daar een schepje bovenop moet doen. Want die moet natuurlijk ook meedoen. Die moet natuurlijk ook stoer doen. Dan kun je natuurlijk niet achterblijven, vrienden. Wanneer iemand een grap maakt in een groep, ja, dan moeten we natuurlijk scoren met een grap, toch? En dat is Tobia vanmorgen. Diegene is Tobia. Die doet er een schepje bovenop. Er wordt misschien wat gelachen om Sanballat, er is misschien wat hilariteit. En Tobia doet een stap naar voren en die komt met een grap. Ja, als er een vos zou opkomen, vers 3, als er een vos zou opkomen, hij zou hun stenenmuur wel verscheuren. En hij zal er ongetwijfeld bij hebben gelachen, die Tobia. Wat een grap. Er zijn misschien wat kippen binnen de muren van Jeruzalem. Wat scharrelkippetjes. Er leven natuurlijk ook vossen in de omgeving en die lusten wel zo'n kippetje. Nou, wanneer zo'n vos dan op de muur zou klimmen, zo'n lichtvoetig dier, zo'n diertje die eigenlijk geruisloos zijn weg gaat, als er zelfs zo'n vos, zo'n geruisloos diertje op zo'n muur komt, nou, zo'n diertje zal er zelfs voor zorgen dat de muren instorten. Want die muren van Jeruzalem, die zijn zo kwetsbaar, die zijn zo zwak. Het is een zielige toestand daar in Jeruzalem, zegt Tobia. Ook dat kan morgen klinken, gemeente. Dat ze tegen u zeggen. Bent u gisteren naar de kerk geweest? Ben jij gisteren naar de kerk geweest? Die kerk is maar zwak. En die kerkmuren, die verbrokkelen zo. Kijk eens naar de kerk, die loopt toch leeg. De mensen lopen toch bij bosjes bij de kerk vandaan. Massaal gaan ze toch bij de kerk weg. En dat kleine groepje dat er overblijft, ja, dat vecht elkaar de tent uit over de kinderdoop of over een ander standpunt. Ze zijn het onderling al niet met elkaar eens. Het is maar een zwakke boel, het duurt niet lang of die muren van Jeruzalem die zullen instorten, die zullen verbreken. Er is maar een vosje voor nodig. Het is gewoon een kwestie van tijd. Ja, zo kan het zijn, gemeente. Maar weet dat wanneer we een doorgenade, een kind van de Heere geworden zijn, dat we ook hiermee in de voetsporen van Christus gaan. We zien het de hele Bijbel door, dat het volk van God bespot wordt. Hier het volk Israël, nadat ze uit ballingschap zijn teruggekomen. Maar ze zaten nog maar net in ballingschap, daar bij de rivier van Babel. En toen werd er al tegen hun gezegd, kom, zing nog eens zo'n liedje. Zing nog eens zo'n liedje over Sion. En het volk Israël boog het hoofd en zei, hoe zullen we nu kunnen zingen in een vreemd land? We hebben de harpen aan de wilgen gehangen. En dan zie ik een man gaan naar Bethel. En een paar jongens. En ze roepen het, Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. En dan zie ik op de Pinksterdag een schare vervuld door de Heilige Geest. En vervolgens een groep mensen die zeggen, te diep in het glaasje gekeken. Dronken. Niet best. Veel te veel wijn op. Gemeente, spot en smaad. Het is van alle tijden. En Christus heeft het gezegd. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Nee, want hoe ging het in het leven van de Heer Jezus, gemeente? Daar valt toch ook licht op Christus vanuit dit gedeelte. Ze hebben tegen de Heer Jezus gezegd. Het is een vraat en een wijnzuiper. Het is een vriend van hoeren en tollenaars. Ze hebben zijn werk aangezien voor het werk van de duivel. En op weg naar het kruis is hij geslagen, is er in zijn gezicht gespuugd en hebben ze het gezegd, profeteer wie u geslagen heeft. En toen hij aan het vloekhout van Golgotha ging, toen hebben ze het gezegd, indien gij dan Gods zoon zijt, kom van het kruis. En anderen hebben het hem toegesist als spottend. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Gemeente, Christus heeft er wel iets aan toegevoegd. Zalig bent u wanneer de wereld u smaadt en u bespot. Een zalig spreking. En daarom, wanneer we de Heere hebben liefgekregen, en de spot is ons niet onbekend, houd aan, grijp moed, dan mogen we gaan in het spoor van Christus. Wat doet Nehemia als hij zo bespot wordt, jongens en meisjes? Gaat Nehemia terugschelden? Gaat hij in de aanval met een wapen? Ja, wel met een wapen, maar een ander wapen. Het wapen van het gebed. Vers 4. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. De kinderen hebben wel eens gehoord, misschien van een boemerang. De aboriginals in Australië gebruikten zo'n boemerang vroeger. Zo'n rond voorwerp waar je vogels mee kan wegjagen en waar je mogelijk ook mee kan jagen. Wanneer je zo'n boemerang weggooit, kinderen, dan wordt hij de lucht ingeslingerd. En door de aerodynamische vorm, door de vorm die zo'n voorwerp heeft, komt hij dan vervolgens, als het goed is, weer bij je terug. Jullie kennen dat wel. Nu Nehemia, die bidt hier, de versmaadheid waar wij in terecht zijn gekomen, het verdriet dat ons is aangedaan, ja, doe dat terugkeren op hun hoofd. Dat de mensen die dat gezegd hebben, bij zich terug mogen krijgen. En dan bidt Nehemia in vers 5, en dat verbaast ons misschien wel wat vanmorgen, en dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht. Ja, dat verbaast ons misschien, want gaat Nehemia hier wel mee in het voetspoor van de Heer Jezus? Net hebben we dat gezien, dat Nehemia net zoals de meerdere van Nehemia bespot wordt, maar gaat hij hier wel in de voetsporen van Christus, want heeft de Heer Jezus niet gebeden, Vader vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen. En zegt Nehemia hier, dek hun ongerechtigheid niet toe. Hoe moeten we dat zien, hoe moeten we dat lezen? Is dit wel een gebed van een rechtvaardige? Ja, gemeente, toch, omdat Nehemia ten diepste hier niet bespot wordt. En dat ook ten diepste het werk aan Sions muren niet bespot wordt en belachelijk wordt gemaakt. Maar om deze reden, en u ziet het al in vers 5. omdat met deze spot en smaad ten diepste de Heere zelf wordt getergd en gesmaad. Het was in de weg des Heeren dat er gebouwd wordt. En de Heere zelf wordt hierdoor geraakt. Kijk, en dan moeten we denken in de lijn van Psalm 139. Zou ik Heere niet haten wie u haten? En eigenlijk doet Nehemia hier hetzelfde als wat Christus ook gedaan heeft. Want staat er van de Heer Jezus ook niet beschreven dat toen hij bespot en gesmaad werd, hij zijn mond niet open gedaan heeft, maar het heeft overgegeven aan zijn vader? Dat doet Nehemia hier ook. Hij legt het neer bij de Heer. En dan, wanneer Nehemia dan gebeden heeft, gemeente, dat is zo'n prachtige trek in hoofdstuk 4, dan staat er zo treffend in vers 6, doch wij bouwden. Doch wij bouwden. De vijanden zijn nog niet weg. De spot klinkt nog na. Maar het gebed van Nehemia heeft ervoor gezorgd dat de bouw weer wordt hervat. En dat leert ons, in het bijzonder vanmorgen voor u, kind van God. Dat een gebed er niet altijd voor zorgt dat de omstandigheden van het leven veranderen. Maar dat een gebed de bidder wel verandert. Een gebed zorgt er niet voor dat alle moeite en zorgen meteen zijn opgelost. En soms worden ze in het leven, moeten we tot ons verdriet zeggen, helemaal niet opgelost. Maar dat een gebed er wel voor kan zorgen, volk van God vanmorgen, dat u zelf verandert. Wanneer u bidden hebt geleerd van de Heer, kan het u zelf wel veranderen. Doch wij bouwden. Ja, maar dan vers 7. En u ziet het, we maken steeds een beweging. Heen en weer. Dan vers 7. Het geschiedde als Sambalat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden. Gemeente, ik lees het bewust zo voor. Hier zit een opklimming in. Er komen nog meer vijanden. En de vijanden komen nu, zo moeten we het lezen vanmorgen, van alle kanten. Als u erop zou studeren, zou u het zien. Sambalat komt vanuit het noorden met de Boabieten. De Arabieren komen van het zuiden. De Ammonieten komen van het oosten en de Asdodieten van het westen. Heel Jeruzalem wordt omsingeld. En u zit er vanmorgen misschien wel een ouder of een jongere in de kerk en die zegt, dit herken ik. Want de dominee zegt zondags altijd, je moet bidden. Je moet smeken, je moet de handen vouwen en de Heere aanroepen. En dat heb ik gedaan. Dat doe ik trouw. Elke dag. Maar het lijkt wel alsof mijn zorgen en mijn moeite alleen maar toenemen. Alsof er alleen maar meer zorgen komen in mijn leven. Alsof het water meer en meer stijgt tot aan mijn lippen, maar misschien ook wel over mijn lippen. Bidden helpt toch niet? Ik stop er maar mee. Een kind van God vanmorgen opnieuw een toepassing voor u. Zo kan het toch zijn. Als je kijkt naar de bestrijders van binnen. De vijanden van binnen. Dat het soms zo kan zijn dat het wel meer en meer lijkt te worden. Die boezemzonde. Die verkeerde gedachten. Die verkeerde begeerten, hoe meer je er tegen strijdt, ze lijken zich wel te vermenigvuldigen in uw leven. Ja, het is de praktijk van Gods kerk, gemeente. We zien het hier. Ondanks het gebed, de vijanden worden nog meer. Ze maken verzachten verbintenis om tegen Jeruzalem te strijden. Maar dan lezen we het opnieuw. Vers 9. Maar wij baden. Mag dat nou vanmorgen, gemeente, tot steun zijn voor u en jou die met deze zaken te worstelen heeft en te stellen heeft. Dat misschien lijkt alsof het water inderdaad stijgt. Alsof de bestrijding meer wordt, toeneemt. Dat we dan toch mogen volharden in het gebed. Maar wij baden. Maar wij baden. Spot van buiten, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Strijd van binnen. Ach gemeente, wat een teleurstelling. Toen, vers 10, toen zeide Juda, de kracht der dragers is vervallen en des stofs is veel. Dat we nou verschrikkelijke woorden horen van Sambalat en Tobia is al heel erg. Dat begrijpen we allemaal wel vanmorgen. Maar nu lezen we uit de mond van Juda een klaagzang. De bouwers. Hun kracht is vervallen en het stof is veel. Ja, wat zeggen ze als het ware? Er ligt nog veel puin, er is nog veel stof, er is nog veel werk wat gedaan moet worden. Maar de kracht van de dragers is vervallen. In gemeente, we moeten het zo zien. Nehemia hield niet alleen aan in het gebed, maar in vers 9 lezen wij ook dat Nehemia een wacht heeft gesteld. Wij begrijpen wel, degenen die op wacht staan, kunnen niet met stenen sjouwen. Degenen die wel met stenen sjouwen, moeten dus hetzelfde werk doen met minder mensen. Dat wordt gevoeld. Dat voelen ze aan hun lichaamskracht. Dat voelen ze ook aan hun mentale kracht. En daarom klinkt hier op de bouwplaats in vers 10 een lied van, ja, moedeloosheid. Moedeloosheid. De mannen zien het niet meer zitten. Maar als we dieper peilen vanmorgen, gemeente, is dit eigenlijk een lied van ongeloof. De toon die Nehemia mocht aanslaan, de God van de hemel zal het ons doen gelukken. Het volk kan er nu niet meer overheen zien. Ziet niet meer op de Heere. Ziet hier meer op de omstandigheden dan op de God van de hemel. Dat gebeurt hier. Het volk kijkt naar het puin in plaats van omhoog. Ze worden moedeloos. Ze kijken naar de situatie. U die de Heer hebt lief gekregen, u die de Heer mag vrezen vanmorgen, kan dit ook niet zo zijn in uw leven, dat u bij uzelf denkt, ik kom er nooit doorheen. Ik moet met David zeggen, ik zal nog één van deze dagen omkomen door de hand van Saul. Als ik zie op mijn zorgen, als ik zie op mijn zonden, als ik zie op mijn schuld, als ik zie op mijn tekorten, zou het dan ooit goed komen? Ben ik nu begonnen of is de Heere begonnen? Soms moet ik vrezen dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. 1000 doden, 1000 zorgen kwellen mijn angstvallig hart. Gemeente, als het zo is in uw leven, dan is het vaak zo dat we meer naar de omstandigheden kijken dan naar de Heere. Dat we met Elia banger zijn voor de koningin Izebel dan dat we de grote koning in de hemel vrezen. Dat we met Petrus meer zien op de golven van de zee dan dat we Christus in het oog houden. Daarom mogen ook deze woorden, gemeente, toch tot volharding leiden. Dat ze ons mogen aansporen om toch van de omstandigheden af naar boven te zien, naar de Heere. Ja, er klinkt hier op de bouwplaats, gemeente, er klinkt hier in Jeruzalem een lied van ongeloof. Mag ik nog een andere toepassing maken? Op de bouw klinken over het algemeen liederen van ongeloof. Liederen die niets met het geloof te maken hebben. Niets. Wanneer over de bouwplaats scandeert liedjes van André Hazes, senior of junior, van Frans Duits of, om maar in de beeldspraak van vanmorgen te blijven, Frans Bauer. Dan voelen we allemaal wel aan, gemeente, dat zijn liederen die leeg zijn en hol zijn. Wanneer die meegefloten worden op de bouwsteigers van ons land. En laten we maar begrip hebben en bewondering hebben voor al diegenen, ook onder ons, die dag in dag uit moeten werken onder die omstandigheden. Terwijl die wereldse liederen klinken vol ongeloof door de zenders van ons land. Terwijl er over de grote zender wordt gezwegen. En wat doet Nehemia dan wanneer dat lied klinkt? Ja, dan stelt hij een wacht. Een wacht, vers 13. In de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogte. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Als we strijd van binnen hebben overdacht, letten we nu ook op de steun van boven. Ja, Nehemia stelt een wacht. Op de benedenste plaatsen en op de hoogte. Vanuit de grondtaal is het nog niet zo geheel makkelijk te duiden wat hier nu precies wordt bedoeld. Maar we kunnen vanmorgen wel met zekerheid zeggen, Nehemia stelt de wacht op de kwetsbare plekken van de stad. Op de open plaatsen van de muur. Daar stelt hij wachters aan. Dat gebeurt nog, gemeente. Dat we worden gesteld op de open plaatsen in de muur. Maar niet zo lang geleden kreeg ik een mail van een jongeman. En die worstelde met een werkkring waar hij mogelijk terecht gaat komen. Hij zat nu op een bepaalde werkplek. Hij wilde naar een andere plaats. Alleen hij wist op die plek waar ik straks eigenlijk wel graag naartoe wil. Daar wordt ontzettend veel gevloekt. En hij vroeg het in die mail, kunnen we daar samen eens over spreken? U hebt ook gediend in de maatschappij, zo zei hij. Nou, we hebben een half uur met elkaar aan de lijn gehangen. Maar toen heb ik in alle bescheidenheid gezegd. Soms plaatst de Heere ons juist op een open plaats. Op een kwetsbare plek, ook in de maatschappij. Waar er soms pijlen worden gericht op hen die de Heere dienen. En heeft Christus het ook niet gebeden in het hoge priesterlijke gebed? Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart van de boze. Dan kan het wel eens zijn, oudere jongeren, dat we morgen weer op een open plaats staan, op een kwetsbare plek. Blijf maar staan. Blijf maar op je plek. Blijf maar daar waar de Heer u geplaatst heeft. En wat zegt Nehemia dan? Dan zegt Nehemia, vers 14, vrees niet voor hun aangezicht. Wees niet bang voor de vijand. Denk aan die groot en vreselijke Heer. Moet Nehemia nu het volk wijzen op een vreselijke Heer? Doet Nehemia daar nu goed aan vanmorgen? Jawel, gemeente, want als het volk Israël op dit moment ergens behoefte aan heeft, dan is het een grote en vreselijke Heere. Denk maar aan Mozes, ouderen en jongeren. Er wordt een strijd gevoerd tussen Israël en Amalek. En wat doet Mozes? Hij wijst met de staf, jawel, naar de grote en vreselijke Heere in de hemel. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere. En dan krijgen de vijanden te horen dat hun raad teniet gemaakt wordt. Hun raad blijft niet overeind, houdt geen stand. En wat doet Nehemia dan, vers 16? Ja, dan richt hij de groepen zo in dat de ene helft van de bouwlieden aan het werk gaat en de andere helft wordt uitgerust met spiezen en schilden en bogen en panciers. En de oversten, dat zijn de leiders, die staan achter het huis van Juda. Daar ligt een mooie trek in. De kanttekenaar zegt, die oversten van het volk, die staan achter het hele huis van Juda om het huis van Juda te ondersteunen bij de bouw. En dan lezen we in vers 17. Ja, dat degene die dragen, de dragers, degene die de muur bouwen en die de last dragen, dat die de ene hand gebruiken voor het werk en de andere voor het geweer. Moeten we niet denken, jonge mensen, aan een geweer zoals wij dat kennen, aan een pistool of een ander vuurwapen. Nee, geweer moeten we eenvoudig denken aan een zwaard. Maar, dan lezen we van iets bijzonders. Dan zijn die mannen aan het werk. Dan wordt er, zo lezen we ook in vers 18, gewerkt met aan de ene kant een zwaard en de andere kant een troffel. Maar dan spreekt Nehemia van een man die voortdurend in zijn nabijheid blijft. Een man die niet is uitgerust met een wapen, maar een man die is uitgerust waarmee? Ja, met een bazuin. Want een bouwlieden, ze zijn verspreid. Ze werken op afstand van elkaar. Maar wanneer die bazuin klinkt, wanneer Nehemia gevaar ziet of een andere wachter ziet gevaar, en die bazuin wordt aan de mond gezet en die bazuin die laat zijn geluid horen, ja, dan moeten al die strijders, al die mannen die uitgerust zijn met wapens, die moeten in gereedheid worden gebracht. Die moeten dan de zaak verdedigen. Die moeten bereid zijn, ja, tot de strijd. Jawel, maar Nehemia zegt het toch anders. Wat zegt Nehemia, vers 20, het slot? Onze God zal voor ons strijden. Dus wanneer de bazuin klinkt, dan moeten de mannen bij elkaar komen. Aan een kwetsbare plek. Met hun wapens, met hun schilden, met hun spiezen en zwaarden. En dan zal God voor hun strijden. Ik zal voor uw lieden strijden. En gij zult stil zijn, heeft de Heere gezegd tegen Mozes toen de farao kwam. En hier klinkt het opnieuw uit de mond van Nehemia, dat de Heere voor hen zal strijden. En het is gemeente. En dat is het laatste, daar gaan we mee naar huis. Een voortdurende alertheid. Troffel en zwaard. En we lezen zelfs dat de mensen die op wacht staan hun kleren niet uittrekken. Dag en nacht zijn ze alert. Dag en nacht zijn ze waakzaam. Dag en nacht zijn ze dienstbaar. Nu, oudere jongeren, vanmorgen heeft de bazuin van het evangelie weer geklonken. De bazuin van het woord heeft geklonken. De Heere geven dat het een helder geluid mocht zijn. Geen gebroken klank, maar een helder geluid, opdat er een volk zich vanmorgen mag verzamelen, die het mag zeggen door genade: mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Amen.